Gemeente van de Heren, wat is nu wat? Waar komt nu precies vandaan wat ik hoor, wat ik lees, wat ik allemaal zie? Wat zit daar nou achter? Dat is iets wat je in je leven, gaandeweg, meestal door schade en schande leert. Om de dingen te onderscheiden. Om in te schatten, om aan te voelen, hoe zit het nou? En ik heb het idee dat dat ook steeds belangrijker wordt. Om dat te kunnen. En zeker nu je in deze tijd heel gemakkelijk alles wat je wil zeggen, op allerlei manieren de wereld in kunt helpen. Juist ook nu, hè, nu je van alles hoort. Zeker ook door heel het corona gebeuren. Iedereen vindt wat en iedereen vindt ook nog weer wat anders. Maar hoe zit het nou echt? Wat is wat? Vorige week ging het daar ook al een beetje over. In de preek over de gave van profetie. Over profetie beoordelen. Om onderscheid te maken tussen wat nu van God is en niet. En toen heb ik het gezegd ook in de preek, onderscheidingsvermogen, dat is ook een gave van de Heilige Geest. Ja, dat zegt Paulus in 1 Korinthe 12 vers 10. En daar gaat het vanmiddag over. Deze volgende preek in onze serie over de gave van de Heilige Geest, gaat het over het onderscheiden van geesten. En daarbij dan als voorbeeld wat daar gebeurt in Handelingen 16... als de apostel Paulus in Filippi is. En als thema schrijven we boven de preek: Gods geest geeft geestelijk inzicht. Gods geest geeft geestelijk inzicht. Paulus is opnieuw op reis, hebben we gelezen met elkaar. En deze keer is hij niet op weg naar Jeruzalem, zoals we vorige week zondagmorgen hoorden. Maar nu is hij op reis vanuit Jeruzalem. Het is Paulus' tweede zendingsreis. En hij is samen met Silas, Timotheus en Lucas in ieder geval. En ze reizen samen door Klein-Azië. Het gebied wat nu ligt in wat wij kennen als Turkije. Maar op een gegeven moment lopen ze vast. En vanuit Mysie wil Paulus nog verder naar het noorden, naar Bithynië. Maar op een bepaalde manier houdt de Heilige Geest dat tegen. Hoe? Dat vertelt Lucas ons er niet bij. Misschien wel door wat er gebeurt. Ja, dat kan. Dat kan, dat iets niet lukt in je leven. Of dat andere mensen niet meewerken en dat je voor je gevoel vastloopt, terwijl het net zo lekker ging, terwijl je net zo lekker bezig was, terwijl je zeker wist dat je op de goede weg was, ook met God, ja, en ook voor Hem, en dat het dan toch stopt, en dat je een andere kant op moet, dat de Heer door alles wat er gebeurt in je leven je duidelijk maakt en zo niet verder, maar zo. En daar moeten wij gevoelig voor leren zijn. Om gaandeweg te ontdekken hoe de Heer nu bezig is in de wereld en waar Hij je voor dit moment wil hebben. Net als Paulus. Het moet dus een andere kant op. Met dat reisgezelschap, ja, met het evangelie. Dus ze gaan niet naar het noorden, maar ze gaan meer naar het westen. En dan komen ze in die havenstad Troas. En aan de overkant van de zee bij Troas, daar ligt het werelddeel waar wij wonen. Europa. En daar moet het dus naartoe. En wat gebeurt er? Op een nacht ziet Paulus een visioen. Hebben we al een eerdere keer over gehoord. Hè? Dat je iets ziet of hoort wat anderen niet zien of horen. Iets wat bij God vandaan komt. En Paulus ziet en hoort dan een man uit Macedonië, Een gebied wat vandaag in Griekenland ligt. En die man die roept het. Kom over en help ons. En dan weet Paulus het. Dan weet hij het. Daar moet het naartoe met ons. En zo snel als ze kunnen nemen ze de boot en maken ze de oversteek. En als ze dan eenmaal aan land gegaan zijn, gaan ze verder over de weg totdat ze in een wat grotere en wat belangrijkere plaats van de streek komen, Filippi. Filippi is een kolonie, een stad met bepaalde voorrechten van de keizer gehad. Een stad waar veel veteranen woonden, Romeinse militairen buiten dienst. En in Filippi zelf is een heleboel, maar blijkbaar geen Joodse synagoge. Geen synagoge waar Paulus op de Sabbat, op de Joodse rustdag, weet je nog van de catechisatie van de week, de Joodse rustdag aan het einde van de week op zaterdag, waar hij altijd naartoe ging, die is in ieder geval niet daar in Filippi. Maar buiten Filippi is nog wel een riviertje. En daar is een plaats, een plek waar mensen op de Sabbat bij elkaar komen voor het gebed. Met of zonder gebouw, dat weten we niet. Maar in ieder geval is er water in de buurt. Dat is ook nodig voor de rituele wassingen. En als het dan Sabbat is, dan gaat Paulus daarheen. En hij is niet de enige, nee. Want er zijn ook een aantal vrouwen. Nou, waar zijn de mannen dan? Komen die een andere keer, later, of komen ze helemaal niet? We weten het niet. Wie zijn die vrouwen? Zijn het Joodse vrouwen of niet-Joodse vrouwen die bezig zijn, die wel bezig zijn met het Joodse geloof? En dat laatste lijkt wel over Lydia te gaan. Lydia die daar ook is. Als je zo leest, hè, Lydia, het lijkt een succesvolle zakenvrouw. Lydia, ze zit niet in de tapijt, ze zit niet in de gordijnen, maar ze zit wel in de stoffenhandel. En ze handelt in rood-paarse stof purper. En Lydia, ze dient God. Het lijkt erop dat Lydia een niet-Joodse vrouw is die de God van Israël dient. Het kwam vaker voor. Niet-Joodse mensen die meededen met het Joodse geloof, ja. In de handelingen worden ze Godvrezenden genoemd. En mensen die niet Jood zijn geworden, dat kon wel, dan was je een proseliet. Mensen die niet Jood zijn geworden, maar wel meedoen. En als Lydia dan Paulus hoort, dan gebeurt er wat, hè? Dan gebeurt er wat, ja. Want de Heere opent het hart van Lydia. Lydia wordt bekeerd, staat er in mijn Bijbel boven. Ja, maar Lydia kende de Heere toch al. Ze dient God. En ja, dat is ook zo. En daarom kun je volgens mij beter niet zeggen dat Lydia bekeerd wordt, maar dat haar geloof op een bepaalde manier verdiept wordt. Dat het meer open gaat, hè? Dat ze de Heere beter leert kennen. Dat ze daar ontdekt wie de Heere is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat Lydia gaat groeien in de genade en in de kennis van Jezus Christus. Want wat zou Paulus gezegd hebben tegen die vrouwen? Het staat er niet. Maar dat laat zich wel raden als je handelingen een beetje kent. Want overal waar Paulus komt, daar vertelt hij het goede nieuws over de Heer Jezus Christus. Dat hij geleden heeft, dat hij gekruisigd is, dat is opgestaan uit de doden. En dat als je in hem gelooft, je vergeving van zonde ontvangt. Dat je door het geloof in de Heer Jezus Christus die nieuwe wereld van God, het koninkrijk van God mag binnengaan. En als Lydia Paulus hoort, dan gebeurt er wat. En niet doordat Paulus iets doet of zo, of doordat Lydia wat doet, maar omdat de Heere wat doet. De Heere opent je hart. Zo werkt dat. Nog steeds hoor, nog steeds. Dat het God zelf is, die zorgt dat als je over hem hoort, als je over de Heer Jezus hoort, dat het je raakt van binnen. dat het je niet meer loslaat. Dat je het gelooft. Het is maar goed ook dat hij het doet. Maar goed ook. Ons hart moet van buitenaf opengezet worden. Voor de Heer, ja. En wij kiezen vanuit onszelf niet voor hem of zoiets. Zonder de Heilige Geest ketst die boodschap gewoon af op ons harde hart. Ons hart wat openstaat voor alles en iedereen, maar niet voor de Heer. Als het aan ons ligt, dan willen we niet. Kunnen we niet, of dan weet je het allemaal niet zo goed. Maar puntje bij paaltje. Is en blijft ons hart dicht voor hem. En dat wil de Heer nu zelf veranderen. Wat wij niet willen, wat wij niet kunnen. Dat wil en dat kan hij wel. Dat je hart open gaat voor hem, voor de Heer Jezus. Voor het woord van de Heer. En dat doet hij ook juist nu. 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 Nu wij samen zijn voor woord en gebed. Maar zorg je dat je erbij bent. Dat je erbij blijft. En met die verwachting mag je er vanmiddag zijn. De Heere kan het. De Heere wil het. Steek je lege handen maar omhoog. En weet je nog van de preek van vorige week zondagmiddag? Hou je handen maar omhoog. En bid het maar, zeg het maar. Heere Jezus, kom in mijn hart. Dat gebeurt bij Lydia. Dat de Heere Jezus Christus in haar hart komt. En ja, vervolgens ook in haar huis. He, want Lydia wordt gedoopt met iedereen die bij haar hoort. Wie precies? Man, kinderen, anderen die voor haar werken misschien? Heeft Paulus eerst dan de rest ook nog over de Heer Jezus verteld? Of... Soms gaat het zo snel in de Bijbel, hè? In het verhaal. En dan mis je nou juist die details die je nou zo graag zou willen weten. Maar Lydia en haar huisgenoten worden gedoopt. Het gebeurt vaker in handelingen dat niet alleen degene die als eerste Paulus hoort gedoopt wordt, maar gewoon iedereen die erbij hoort, van het gezin of zelfs iedereen die voor je werkt. Daarom dopen wij trouwens ook, hè, kinderen van gelovige ouders. Dat heeft ook alles te maken met de huisdoop, zoals je die in het Nieuwe Testament tegenkomt. Inderdaad, er komt plaats voor de Heer Jezus Christus in het hart van Lydia en in haar huis. En er komt er ook plaats voor Paulus en voor de rest. Hè? Ze mogen bij Lydia logeren een tijdje. Ja, dan gaan ze vaker naar die gebedsplaats, daar bij de rivier. En als ze dan op een dag, op een sabbat, opnieuw op weg zijn naar die gebedsplek, dan komen ze onderweg iemand tegen. Wie dan? Een vrouw, een meisje. En zij is net zoals heel veel anderen in die tijd in dienst van andere mensen. Slavin, schrijft Lucas. En ze komt achter Paulus en de rest aan en ze roept het. Deze mensen, dat zijn slaven, dat zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. Die ons een weg van verlossing verkondigen. Zo staat dat in het Grieks in vers 17. En ze gaat maar door. Niet alleen die ene sabbat, maar ook de volgende keer en de volgende week en de volgende week. En... Ah, mooi voor Paulus, hè? Gratis reclame. Dat is mooi, hè? Gaat dat meisje daar uit Filippi, gaat zomaar Paulus helpen, zodat iedereen over de Heere God hoort. Maar Paulus ergert zich. En na een paar keer heeft hij er genoeg van. Waarom? Gewoon omdat hij gewoon een klame is? Nee, ik denk dat er meer aan de hand is. Want wat zegt dat meisje nou precies? Ze heeft het over de Allerhoogste God. Ja, maar wie is dat dan? Is dat Zeus of zo? Of is dat een van die andere goden die in het Romeinse Rijk vereerd worden? Is dat een keizer misschien? En wat ze ook zegt, deze mensen zijn slaven van God. Zo staat het er, slaven van God. Nou, op zich, die uitdrukking, die kom je op een bepaalde manier wel tegen in de Bijbel. Vaak is het dan bij ons vertaald met dienstknechten, dienaren, dienaressen. En dat klinkt wel iets vriendelijker, ja. Staat wel heel ver bij ons vandaan, hè. Staat heel ver bij ons vandaan. Zeker door al die gruwelijkheden, hè, die we ook kennen uit een verleden van slavernij. Maar slavernij ook vandaag de dag. Kan ons best wel in de weg staan om te begrijpen, om goed te begrijpen waar het dan over gaat in de Bijbel. Maar wat voor vanmiddag belangrijk is, dat is dit, hè, als dat meisje daar zo over straat loopt te roepen van deze mensen, dat zijn slaven van God. En dan kunnen die mensen in Filippi zomaar helemaal op het verkeerde been gezet worden. Heeft ze dan over een of andere God? He, zo'n God zoals wij die ook kennen. Die mensen onder de duim houdt, aan het lijntje. He, zo'n God die je maar tevreden moet zien te houden, want anders zwaait er wat. En het laatste wat ze zegt. Deze mensen, die verkondigen een weg van verlossing. Een weg van verlossing. Ja, maar welke dan? Ja, want er zijn in deze wereld al 1001 wegen van verlossing. Er zijn een heleboel ideeën om deze wereld beter te maken, toch? Er zijn een heleboel ideeën om los te komen van alles. Om jezelf en je eigen haren uit het moeras te trekken omhoog. Iedere keer bedenken we gewoon weer wat nieuws. Of we halen weer iets van stal. Er is een heleboel, hè, wat heel veel belooft. Maar vroeg of laat toch helemaal niet de oplossing, niet de verlossing blijkt te zijn. Maar gewoon weer voor nieuwe ellende zorgt, voor nieuwe problemen. En iedere keer ontdek je het. Verlossing komt niet bij ons vandaan, maar komt van een heel andere kant. Dat komt bij de Heere vandaan. Bij Hem die bezig is alle dingen nieuw te maken. En daar heeft Paulus het over. Paulus heeft het niet over een weg van verlossing, maar over de weg van de verlossing. Over de weg die gebaand is door de Heer Jezus Christus. Maar ja, daarom zegt de apostel Petrus het eerder in Handelingen 4 vers 12, als hij het over de Heer Jezus heeft, dan zegt Petrus het. De zaligheid, ja, zaligheid, wat je ook hier in Handelingen 16 hoort, redding, verlossing, die is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam. Er is dus niemand anders onder de hemel. Onder de mensen gegeven door wie wij zalig verlost moeten worden. Dus bij de Heer Jezus Christus moet je zijn. Dus zie je, dat klinkt allemaal wel mooi wat dat meisje zegt. Maar het rammelt aan alle kanten. En dat komt omdat de bron niet goed is. Het komt uit de verkeerde geest. Want wat is er met haar aan de hand? Nou, Lucas vertelt het ons, hè. Zij heeft een waarzeggende geest. In het Grieks letterlijk staat er, zij heeft een python geest. Pythongeest, wat is dat nou weer? Nou, als je iets van de geschiedenis weet, over de Grieken, de Romeinen, dan heb je misschien ook wel eens iets gehoord over de Griekse mythen, over de Griekse godenverhalen. En er is ook een verhaal over de god Apollo, die vecht met een soort slang, met een soort draak. En die slang, die draak, die heet Python, ja. En dan het verhaal gaat zo dat Apollo met Python vecht en dan die draak dood. In de buurt van de plaats Delphi. En het verhaal gaat dat er daarom op die plek Delphi een tempel komt. En dat je daar naartoe kon gaan om in contact te komen met de goden, met geesten. En dan kon je iets van een orakel horen. Dan kon je iets horen over, nou, wat er misschien wel met je zou gaan gebeuren. Of hoe je jezelf daarvoor zou kunnen beschermen. Nou, en zoiets is er dus ook met dat meisje aan de hand. En je kon naar haar toe gaan om via haar iets proberen te horen van de goden. Nou ja, zegt Lucas, er zijn maar al te veel mensen die er belangstelling voor hebben, hoor. En er flink voor betalen ook, want het is een goede business, schrijft Lucas. Toch raar, hè? Dat is apart, dat mensen dat doen. Dat je dan naar zo'n meisje gaat om... Ja, is dat zo raar? Waar zoeken wij ons houvast in een wereld die zo grillig is? Waar zoek je nou stevigheid? In een wereld waarin je gewoon niet weet wat er precies gaat gebeuren. Waarin je niet weet hoe je leven eruit zal zien. Wat hebben wij in de afgelopen tijd niet allemaal voorbij horen komen? Voorbij zien gaan. Aan allerlei pogingen om linksom of rechtsom grip te krijgen op wat er allemaal gebeurt. Om alles te duiden, om het onheil af te weren. Dat zit toch diep in ons. En dan soms blijkt niets meer te gek te zijn. En dat je ook het op een heel, heel verkeerde manier, op een hele verkeerde plek kan zoeken. Dat je met heel verkeerde dingen inlaat. En de Heere zegt het daarom niet voor niets in zijn woord. Deuteronomium 18 bijvoorbeeld. Zoek het nou niet in waarzeggerij bijvoorbeeld. Want dat lijkt zo mooi, maar het is zo gevaarlijk. Je lijkt ermee de dingen in je hand te kunnen houden, dat je weet hoe het zit, hoe het werkt. En je speelt met je leven. En het brengt je alleen maar verder, verder bij mij vandaan. Pas op wat je doet. In Filippi doen ze het wel. Het levert nog een hoop geld op ook. Nee, niet voor het meisje zelf natuurlijk. Nee, zoals zo vaak profiteren anderen er weer van. Zoals zo vaak wordt er weer geld over de rug van een ander verdiend. Je wordt uitgebuit. Door mensen. Door het rijk van de duisternis. En Paulus heeft dat door. Ja. Paulus heeft in de gaten met wat voor geest hij te maken heeft. En Paulus denkt niet als hij dat meisje hoort van, die is niet helemaal goed bij de hoofd, hè, die is niet helemaal goed wijs. Hè, die heeft een pilletje nodig. Paulus ziet dat het dieper zit. En volgens mij zie je hier nu precies een voorbeeld van wat Paulus bedoelt in 1 Korinthe 12 vers 10 als hij het schrijft over het onderscheiden van geesten. Als een gave van de geest. Het onderscheiden van geesten, noemt Paulus dat. En als het in de Bijbel over geest gaat, kunnen daar verschillende dingen mee bedoeld worden. Dat kan gaan over mensen. Het kan gaan over ons. Over wat er bij je van binnen zit. Je innerlijk. Je gedachten en alles erop en eraan. je geest. Het kan ook over de Heilige Geest gaan. En het kan ook gaan over het rijk van de duisternis. Over de grote tegenstander van God en heel zijn rijk. En als Paulus het dan heeft over het onderscheiden van geesten, dan bedoelt hij dat je nou weet wat wat is. Dat je ontdekt uit welke bron iets komt. Of het nou uit iemand zelf komt of niet. Of iets nu van God is of niet. Van de geest of niet. Of iets bij het koninkrijk van God hoort. Of bij het rijk van de duisternis. Ja, dat is niet makkelijk. Dat is ontzettend moeilijk. Daar kunnen wij vanuit onszelf niet, nee. Dat is niet iets wat je jezelf aanleert. En dat geestelijke inzicht waar Paulus het over heeft, wat je hier ook ziet in Handelingen 16, dat is niet een soort theologische kennis, of dat je heel veel van mensen weet, of dat je een soort psychologisch inzicht hebt. En daar doen we zeker wel onze winst mee, ja zeker. Maar voor dat geestelijk inzicht, voor het onderscheiden van geesten, schiet het tekort. Want we hebben God zelf nodig. De Heilige Geest. Ja, want ja, wij moeten het doen met wat je hoort, met wat je ziet. Wij moeten het vaak doen met de buitenkant. Maar om te ontdekken wat daar nou achter zit. Wat de bron is, hè, daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Want wij zijn geen hartenkenner, want dat is God. En daarom kan alleen Hij ons dat geestelijk inzicht geven. En dus geestelijk inzicht, dat heb je niet, maar dat krijg je. Geestelijk inzicht, dat is niet een soort röntgenapparaat, hè? Zo'n röntgenapparaat wat je ook in het ziekenhuis hebt. En dat je dan, als je geestelijk inzicht nodig hebt, als het ware soort dat röntgenapparaat even een knopje aanzet om die ander door te lichten. Nee, zo werkt het niet. De Heilige Geest geeft het aan wie Hij wil, wanneer Hij wil. En weet je aan wie de Heilige Geest dat nou wil geven? Aan mensen van wie het hart geopend is voor de Heere. Zoals bij Lydia. Zoals bij Paulus zelf trouwens ook. Eerst moet het dus in je leven komen tot die geloofsbelijdenis. Jezus is Heer. Dat je trouw bent aan Hem, zoals Lydia dat zegt. Daarom ging het dus eerst in de preek over het werk van de Heilige Geest in het leven van Lydia. Voordat we het konden hebben over dat geestelijk inzicht wat de Heilige Geest geeft. Dat geestelijk inzicht kun je dus alleen ontvangen als je verbonden bent met de Heer Jezus Christus. Als je verbonden bent met Hem die ja, de mensen altijd door had. De Heer Jezus die zag toen Hij op aarde was en onder de mensen, toen zag Hij altijd nou wat er echt aan de hand was. En dat is nog steeds zo. En daarom wil Hij ons het geestelijk inzicht geven. En als er iets op dit moment belangrijk is, dan is het denk ik wel dit. Dat geestelijk inzicht in deze tijd. Want op andere plaatsen, als je verder leest in het Nieuwe Testament, dan wordt er wel eens vaker op gewezen dat het belangrijk is. Als je bijvoorbeeld leest wat Johannes schrijft in zijn eerste brief, in 1 Johannes 4, vers 1. Dan zegt Johannes, mensen let op. Hè. Geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn vele, er zijn valse profeten in de wereld. Hè? Er wordt ook van alles gezegd en gedaan wat niet bij de Here past. Paulus zelf, hij waarschuwt trouwens zelf ook nog in een andere brief daarvoor, in 2 Thessalonicenzen 2 vers 9, moet je maar eens opzoeken van de week. Dan zegt Paulus 2 Thessalonicenzen 2 vers 9, let op mensen, voordat de Heer Jezus terugkomt, zullen er in deze wereld ook allerlei krachten, allerlei tekenen, allerlei wonderen zijn die uiteindelijk niks met God te maken hebben, maar met zijn grote tegenstander. Dus geestelijk inzicht is zo belangrijk. En ja, dat onderscheidingsvermogen, dat is ook nodig in de kring van de gemeente. Ja. Zelfs richting gelovige broeders en zusters. Waarom? Omdat wij zondaren blijven, tot onze laatste ademteug toe. En we moeten eerlijk ook vanmiddag zeggen tegen elkaar, we kunnen ook op de loop gaan met onszelf, met onze eigen ideeën. We blijven vatbaar voor verkeerde bronnen. Maar daarom is het nodig dat we geestelijk inzicht hebben. Wat is wat? En laten we er daarom naar streven. Laten we daarom, zoals Paulus het zegt in 1 Korinthe, laten we daarvoor leren openstaan. Dat de Heilige Geest door ons kan werken. En dat we hem vragen, geef ons uit genade dat geestelijk inzicht. Zodat we zien wat wat is. Zodat we niet misschien ook in allerlei gevallen blijven dweilen met de kraan open. Maar dat we juist in de kracht van de geest mogen doorstoten naar de kern van wat er gaande is. Om bij de wortel aan te pakken. Ja, zeg je maar, hoe gaat de Heilige Geest dat dan misschien geven? Hoe doet hij dat? Dat kan op verschillende manieren, lees je in de Bijbel. Dat kan zijn als je iets leest in het woord van God. Als je iets hoort in een preek, dat de Heilige Geest dat gebruikt om je geestelijk inzicht te geven. Maar het zou ook kunnen, zoals het waarschijnlijk hier bij Paulus, hè, in Filippi gebeurt, zo ja, meer direct. Dat kan. Of een ander voorbeeld, bijvoorbeeld uit het boek Openbaring. Als je leest in hoofdstuk 16, bij vers 13 komt, dan zie je dat de Heilige Geest op een bepaalde manier ook een, misschien wel iets van een droom, een visioen zou kunnen gebruiken. Om je geestelijk inzicht te geven. Dat kan, ja. En daar is de Heilige Geest vrij in, hoe die dat wil doen. En ja, als de Heilige Geest ons dat geestelijk inzicht geeft, ja, daar komt wel iets van fijngevoeligheid bij kijken. Ja. Want voor je het weet, beschadig je iemand of beschadig je jezelf, hè? Voor je het weet, breek je iets af. Terwijl de Heilige Geest dat geestelijk inzicht nu juist geeft tot opbouw. Want ja, zo zegt Paulus dat in 1 Korinthe 12, vers 7, hebben we al eerder gehoord. Aan ieder wordt de openbaring van de Heilige Geest gegeven tot wat nuttig is. Tot wat nuttig is voor de ander. Ja, en daarom grijpt Paulus dus ook in daar in Filippi, in dat leven van dat meisje, om haar los te maken. Los te maken uit de greep van die verkeerde geest. Zodat ze niet langer uitgebuit wordt. Maar bovenal doet Paulus het. Zodat het koninkrijk van God doorbreekt daar in Filippi. Ja. Paulus komt er in Filippi en gaat over de Heer Jezus vertellen. Wat gebeurt er? De mensen geloven het. Er zijn mensen die tot geloof komen. En direct, direct zie je de weerstand. Direct zie je ook iets. Dat er iets tegenop komt. Want zo werkt dat. Waar het evangelie verkondigd wordt, komt die grote tegenstander van God tegelijk bij. Hou je daar rekening mee? Hou je daar rekening mee? Waar het koninkrijk van God gebouwd wordt, komt de weerstand. En we zien het hier vanmiddag. Die weerstand, die kun je nou alleen maar overwinnen in de naam van de Heer Jezus Christus. Want Paulus zegt het tegen die waarzeggende geest. Ik gebied u in de naam van de Heer Jezus Christus uit haar weg te gaan. En die geest die kan niets anders doen dan gehoorzamen. Omdat de Heer Jezus Christus sterker is dan het rijk van de duisternis. Inderdaad. Want Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. Hij is de allerhoogste God in eigen persoon. En daarom verwacht het in alle dingen van Hem. Nu Hij de zaligheid voor wie Hem vreest, bereidt. Amen.